Het tekstwoord voor deze avond vindt u in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 15e hoofdstuk, het 24e vers, het verband samengevat in het laatste gedeelte van vers 24. Wij noemen u Lucas 15, vers 24, het laatste gedeelte, waar het woord des Heren aldus spreekt, en zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover. Wij schreven boven deze gelijkenis het koninkrijk van de trekkende liefde des vaders. En wij overdenken, zo de Heere wil, deze avond duren. In de eerste plaats de schuldbelijdenis. In de tweede plaats schuldvergiffenis. In de derde plaats tot zijn gedachtenis. De eerste plaats schuldbelijdenis. In de tweede plaats schuldvergiffenis. In de derde plaats tot zijn gedachtenis. We hebben de vorige maal stilgestaan dat hij uitging. En ver van zijn vader af zijnde, zag hem zijn vader reeds en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toen opende, viel hem om zijn hals en kuste hem. Waarin de Heere deze jonge man, deze zoon, heeft laten gevoelen: grimmigheid is bij mij niet. En dat het evangelie uit het betere verbond bestaat uit louter genade. En dat het woord als zodanig niet weet van de leer van onze dagen die allerwezen eigenlijk op geld doet. Een samenraapsel van menselijke verantwoordelijkheid, veelzijdigheid, de tweezijdigheid van het verbond, de verbondswraken, en al dergelijke dingen meer, zij bloeien niet op de bodem van het woord van God, maar zij komen daar tevoorschijn waar het verbond van vrije genade verworpen wordt. Daar wordt die leemte opgevuld met allerlei termen en uitdrukkingen die geen zonde aan de bal zetten, die geen nuttigheid doen. Dat is nu juist het grote gevaar, de verleiding, dat waar het mensenkind ontdekt, dat hij met zijn woorden niets kan doen. En dat het naar het hem voorkomt, ook met het woord van God zo is. Wat gebeurt er nu? Dat hij dan in die ervaring verkerende allerlei dingen gaat zoeken om de mens te bewegen. Hij probeert het op zijn gezond verstand. Hij zoekt een aanknopingspunt in de gevoelens van angst voor de eeuwigheid en de toorn van God. Op alle mogelijke manieren zoekt de mens ergens dan iets te vinden wat een verandering zou brengen in die weg des doods. Waarom? Omdat het de mens te arm is. Omdat het geloof van de mens zetelt in het natuurlijk verstand meestal. Ook na ontvangende genade is het vaak een dwaling in plaats van een bewuste miskenning. En daardoor kan hij het niet meer verwachten van de Heer. Het is zo arm. de prediking van het woord der genade, van het werk van de drie-enige God. Daar is geen voedingsbodem voor. En nu gaat hij morend in die voedingsbodem, in die harten, om te trachten toch ergens nog iets te bereiken. Onder het motto dat we zo bang zijn voor lijdelijke mensen, en we zijn hier zo bang voor en daar zo bang voor. Maar de achtergrond is vaak het niet verstaan van het eeuwig trouw en zout verbond des Heren. Dan komt men op allerlei dingen. Goed bedoeld, zeker wel. Maar het is net alsof er dan in zulke prediking en betoog toch een kronkel zit. Het is niet één geheel. Het is niet de rechte lijn. U zult zeggen, ja, maar is een mens er dan zomaar? Hij gaat toch niet vrijblijvend naar de kerk? Het is toch geen spelletje? Nee, zeker niet. Maar waarom is het geen spelletje? Waarom niet? Omdat God juist zijn eeuwige genade doet prediken en verheerlijkt. Zijn genade. Al daar de Heilige Geest nu heen werkt in onze leven, zo niet in de bodem van menselijke hart, maar in de bodem van het woord, van het hart Gods, om daarin te mogen zoeken en daarna begeerig te mogen zijn, om daaruit te verkrijgen genade om geholpen te worden ter bekwame tijd, dat is goed, dat is Gods werk. Ziet u, als het maar zo is, de mens die wil in beweging brengen, maar waardoor? Waardoor? Door een heimelijke verkapte voorstelling dat wij toch nog ergens wel verstandige, verantwoordelijke, moreel denkende mensen zijn? Of door de voorstelling dat hij voor goddeloze gekomen is, om goddeloze zalig te maken. De prediking van de eeuwige liefde van God, tot en over datgene dat verloren was. Als de verwachting anders ligt, dan heb je een naar, benauwd, akelig leven. Kun je misschien toch wel hebben, maar dan zeker. Want dan ben je altijd op het veld. Met de oudste zoon. Lange gebeden, gepaste toespraken. Mooie gezegdes. Altijd. Maar dan komt het nooit waarachtig tot die innerlijke blijdschap waarvan het tekstwoord spreekt. En zij begonnen vrolijk te zijn, want dan doe je nooit genoeg. Dan blijft het in diepste zin, al spreken we dat zo niet uit, maar dan blijft het toch, ja, als ik naar het leven des heils kijk, wat doe ik dan toch weinig? En als ik naar die kijk, wat doe ik dan toch? Moest dat veel meer doen. Zo blijft de mens dan maar dobben en draaien. En hij komt er niet meer toe. Dat het allemaal voorbij is. Dat de gedaante deze wereld voorbij gaat. Met heilslegers en ons als. Dat alleen wat God doet, blijven zal. Kijk, dat vind ik altijd zo mooi, zo schoon, zo onbegrijpelijk. In het woord en ook in de gelijkenissen. Dat voel je aan, daar kun je nou geen ene draad doorweven van de mens. Hoewel het over mensen gaat. Maar dan merk je zo, hij doet. Door zijn geest doet hij het alles. Wil dat zeggen dat je dan tenslotte bij elkaar bent in de gedachte. Nou, die twee of die drie, die zijn bekeerd en de rest? Nee, juist niet. Juist niet. Want juist als nou de genade en de eenzijdige liefde en het verbond van God de hoop en verwachting mag worden van een arme zondaar, dan kun je het niet zo makkelijk geloven dat er nog mensen in de kerk zitten. Die zomaar kunnen blijven zitten. Dan kun je niet zo makkelijk loslaten. Als ze zeggen, ja, maar ik ben maar onbekeerd. Waarom? Kan dat dan niet? Ja, natuurlijk, dat weet die zondaar wel. Wij zijn allemaal onbekeerde zondaren. Maar die oog heeft op die genade en ontferming, die trekkende liefde des vaders en die stervende liefde des zoons. Dan zegt die Heere, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Hoe vreselijk zal dat zijn? Want dan heeft hij het over op de macht en de majesteit, in het openbaar en in het verborgene van de trekkende liefde des vaders. Daarom zegt hij, dat kan zo niet. Kom, ga met ons en doe als wij. Dat zegt hij niet uit het oogpunt van, nou ja, als hij nou maar erbij zit, dan is het wel goed. Nee. Maar omdat hij kan niet loslaten in zijn ziel, dat de genade veel meer overvloediger is. Mochten wij dat oprecht verstaan, dan zouden wij bemerken dat wat men nu ruim noemt, dat is in werkelijkheid ontzaggelijk benauwend. Daar sterf je onder. Onder die zogenaamde ruime prediking. En wat men zogenaamd zwaar noemt, van ja, maar als je er zo aan gaat, dat is zo oneindig licht. Dat is zo oneindig ruim. Ach, daar hebben wij nu zo van nodige ogen om te zien dingen die voor ons verborgen zijn. Ogen voor hem, maar ook voor onszelf. Dan zeg je wel eens in de predikingen, in de gesprekken, Heere, wat ontmoet je toch weinig mensen die zaligmakend wanhoop aan zichzelf. Wat voel je dan vaak aan dat er is wel enige ontdekking, maar door de prediking van het woord wordt dat verdonkermaand en niet gevoed, die ontdekking. Die wordt niet gevoed uit het woord. En daarom blijft het ontdekking tot op zekere hoogte. Maar er is nooit dat radicale. Die onwaardig en niet meer waardig zijn. Nooit. Er blijft altijd nog iets over. En dat zijn, ach ja, de Heere zal het wel leren. Voor zover het zijn ellendige betreft, ze zullen het wel leren. Maar het is wel eens jammer, als een mens pas aan het eind van zijn leven er pas achter komt dat hij uit genade zalig wordt. Alleen uit genade. Na hevige klachten en benauwdheden, soms dat voor eeuwig kwijt, dat hij door zulke wegen nou soms nog moet leren wat genade is. Daar zegt de dichter ook vanuit Psalm 32, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven. Wil toch niet stug. Met andere woorden, merk op wat antwoord God ons geeft in zijn dierbaar woord en getuigenis. Wat merkelijkst is vaak dat mensen die midden in de wereld geleefd hebben en krachtdadig bekeerd worden, die zou zeggen, die zijn er in één keer achtergebracht dat de verloren zaak was. Dat je daar nou vaak nog het meest bij merkt, dat je zegt, hé, Hoe is het mogelijk? Die mens die zo in één ogenblik, zoals men dat noemt, van de rand van de afgrond werd vandaan gehaald. En zo weinig zelfkennis. Daarom hoop ik veel meer dat wij door de verborgen werking des geestes, door het woord, in de harten, overtuigd mogen worden van onze verlorenheid. Wat misschien niemand ziet, in uitwendig geroep, maar waar de Heere van weet, dat hij voor hem bekende oprecht al zijn zonden. Daar gaat veel meer kracht, dat komt in het leven veel meer openbaar, daar is veel meer kennisname dan. En dat heeft de Heer in zijn woord beloofd, dat hij dat zou doen, door de dwaasheid der prediking. Geliefde, hij heeft hem gekust, de vader, dan volgde de belijdenis en de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat hebben wij al reden iets van gehoord, tegen de hemel en voor u. Laten we verder rusten. Tegen u heb ik gezondigd, sprak David, en gedaan dat kwaad was in uw heilige ogen. En ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden. Hij beleidt schuld. En daarom betrokken wij het nog even bij de tekstwoorden van vanavond. Al hadden we zijn voornemen gehoord, om erop te wijzen dat de Heilige Geest krachtig werkt. Wij zeggen in een optelling van een ogenblik, als we ons slecht gevoelen, ik zal het nog eens omvragen. Ik zal het nog eens omvinden. Ik zal het nog eens zeggen. Tegen de Heer. En als die medebroeder, waar ik tegen gezondigd heb, nog eens een keer komt en het kan leiden, dan zal ik het ook aan hem wel zeggen dan. Maar week na week en maand na maand en jaar na jaar verspreid. Dat hoort zo bij het menselijke leven. Menselijke leven schiet altijd tekort. De mens komt er nooit uit met al zijn goede voornemens niet. Maar de Vader trekt zelf. Hij is bij hem gekomen. Hij heeft hem tegemoet gelopen. En hij viel hem om zijn hals en kuste hem. Daar is een voortgang in het werk des Heilige Geestes. En als zijn vader een ogenblik hem loslaat, dan kan hij spreken en hij zegt, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Merk op de kinderlijke betrekking. Merk daarop. Denk niet te gauw dat deze tedere verhouding de kroon is op een bekeringsweg. Denk niet te gauw dat dit het eindpunt is van een mens die 40 jaren in het akelig zwart misschien gelopen heeft, zoals hij dat noemt. Als een soort toegift van de Heere, nou ja, je hebt nou zo lang. Nee. Zie eens hoe dwaas de mens is, die overal met zijn gedachten, zijn condities en voorwaarden tussenkruipt. Hij zegt hier, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Vader hoeft hem geen kind te noemen. Heer hoeft hem geen zoon te noemen. Hij noemt hem wel Heer. Hoe komt dat? Dat komt door de trekkende liefde. Dat komt omdat uit de ingewanden van des vaders welbehagen vloeit iets anders dan uit de donderslagen van Sinaï. Daar bloeide uit voort, laat de stem tot ons niet geschieden, want wij kunnen niet dragen al die woorden. kost ons leven. Dit kost ook ons leven, maar op een andere wijze. Dit kost ons leven door zijn liefde. Dat vloeit uit dat betere verbond, waarvan de Heer Jezus middelaar, hoofd en borg geworden is. Let daarop. Duizenden zijn verstrikt in hun godsdienst. En die hebben een soort schema en condities opgesteld, maar ze weten niet, niets ervan, dat een arme, ongelukkige dwaas al zijn condities verliest. En dat de Heer het nooit doet zoals wij denken en hebben willen. Als wij denken, als ik dat nou had, dan krijg je het niet. En als je het wel krijgt, dan ben je misschien een huichelaar die je ijver eruit redt. Dus die man die zei tegen mij, ja, die had van alles gehad, hij zat alleen nog onder de wet. Hij moest nog gerechtvaardigd worden. En nou als jij volgende week met een wit of met een blij gezicht, bedroefd of blij, maar als jij bij me komt om te zeggen, nou heb ik het, dan geloof ik er helemaal niks meer van. Geloof ik niks meer van. Want dat is niet de gewone weg des Heeren. De gewone weg des Heeren is om al onze gedachten te schande te maken. En om ons te leren, uit vrije goedheid ben ik u een vriendelijk beschermer. Ik heb ellende voor dat land. Bereid door mijn sterke hand. Hij is een ontfermer. Tegenover een ontfermer staat geen mens die weet hoe dat hij bekeerd moet worden. Maar tegenover een ontfermde staat een dwaas, naakt, blind mens. Die niets heeft. Ik ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden. Oprechte schuldbelijdenis. Je zegt misschien, ja, dat is moeilijk. Nou, ik zou liever zeggen, dat is onmogelijk. Heb je er wel eens op gelet? Mensen, als wij nou de Heer bidden, als we naar bed gaan, bijvoorbeeld, dan weet je dat er geen dag voorbij gaat of wij zonder in gedachten, woorden en werken. Daar komt nu onze krankzinnigheid in openbaar. Dan in zo'n gebed, terwijl hij vraagt om vergeving, zoekt hij de ziel naar verzachtende omstandigheden. Denk, ja, de Heer weet wel dat, dat ik dat niet zo of zo bedoel. Dan is hij altijd bezig zichzelf te rechtvaardigen. Dat gaat altijd op. Je moet je niet laten misleiden door een uiterlijke deemoedigheid en devotie. Mens is een rechtvaardiger van zichzelf. Hij kan niet geloven in een genade God en dat hij een zondaar is. Niets meer. Ja, het is troostrijk dat de Heer dat allemaal doet. De trekkende liefde des Vaders, anders zouden wij allemaal als grote huichelaars eeuwig omkomen, want we hebben nog nooit iets waarachtigs van schuldbelijdenis voort kunnen brengen. Nog nooit. We hebben altijd een slag om onze arm gehouden. Maar de Heer, die zegt, ik zal het maken. Ik zal je uit dat dwaze dode graf doen opkomen. Dan zul je het bekennen. Dan zult je bekennen, mij de grootste der zondaren. Mij de grootste. En niet in die zin dat hij boven de apostel Paulus wil staan. Op die manier hoor je het ook wel eens zeggen. Dat men het op zo'n manier en op zo'n toon zegt. Oh man, dat weet je toch wel. Ik ben de grootste hoor. Maar zo niet. Daar is ook allemaal gekletst. Maar dat hij zegt voor de Heer. Lager, dieper ben ik gezonken dan enig ander mensenkind. Mijn land is vol van duistere moordspelonken. Er is geen bladzij in mijn levensboek die blank is. Ze zijn allemaal zwart. Dan krijgt de zonde niet meer dat samengespitste wat je toen of toen, maar dan ontdekt de zonde: ik heb alles verloren. Ik heb niet wat, maar alles verloren. Dan gaat het niet meer of hij nog een gulden of een tientje in de collectezak gedaan hebt. Of dat je goed of minder goed geweest bent. Voor die of voor die. Maar alles bij elkaar genomen. Het goede en het kwade. Het mooie en het lelijke. Alles tezamen. Staat in het teken van onze verdorvenheid. Het is alles onder de doodslijn. Onder de zon. En wat de mensen nog goed noemen in hem. Daar zegt hij van, Heere, u weet het wel, het is enkel kwaad. Hij wordt een en al kwaad. Hij zegt, ik ben niet meer waardig, uw zoon, uw kind genoemd te worden. Heere, dat ben ik niet waard, want ik heb me niet als uw kind gedragen. Ik heb u in het paradijs al vaarwel gezegd. En op Golgotha, en in uw omwandelingen op aarde, en overal waar gij uw voetstap zette, daar ben ik in mijn dwaasheid openbaar gekomen. De Heere zegt ook, hoe zal ik u zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u geven het gewenste deel? Zegt de Heere niet, omdat hij het niet weet. Maar dat zegt hij, opdat wij zouden mogen weten, wat een goddelijk werk, wat een eeuwige genade, de zaligheid is. Ik ben niet meer waardig, uw zoon. Dus het is niet moeilijk, maar het is onmogelijk. Het is onmogelijk. In smart zult gij nederliggen bij de spranken van uw schuldbelijdenis. Maar waar hij komt, en hij komt ook door zijn geest en woord, daar is er een bekennen. Dat de Heere God is, en dat ik een groot beest, ja minder dan dat voor hem ben. Waar hij komt, gaat het vanzelf. Dan is het geen prestatie meer. Dan hoef je niet te zeggen, zoals die vrouw, maar ik heb ervoor gekropen hoor. Ik heb ervoor gekropen. Van nee, heb je er nooit iets voor gedaan. De Heer heeft alles gedaan. Ook dat. Je zegt misschien, ik vind het maar gevaarlijk zo. Nou, gevaarlijk is het niet. Maar het is een eeuwige genade. Het is een wonderbare troost. Dat hij zegt, ik zal maken. Dat zij een walging aan zichzelf zullen hebben. Dat hij dat op zich genomen heeft. Anders bij ons zwarte levensboek zitten we ijverig te bladeren. En we vinden nog honderden mooie lettertjes erin geschreven. Maar waar hij zegt, een streep, daar ziet hij niets dan kwaad, overtreden, weerspannig overtreden. Geliefde, als we dat zo uit het woord zo hoort lezen, ik ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden, die schuldbekentenis. Waar we al hebben stil bij gestaan, toen hij tot het voornemen kwam om terug te gaan. Waar ik dan nog iets van wilde noemen. Dan denkt ze misschien, oh, de hemel en de aarde die zal bewogen moeten worden. De sterren zullen uit de hemel vallen. Want als ik dat van sommige mensen hoort vertellen, die daar en naar de eeuwige rampzaligheid verwezen werden toen ze daar stonden. En waar de schuldbelijdenis weggedrukt werd, nee, dan weet ik van alle deze zaken nog niets. Geliefde, hier is het woord des Heren. Ik ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden. Dat kan in het verborgene wel zijn. In een ogenblik, hoewel het ook een doorgaande les is, maar kan in een ogenblik zo zijn dat hij zondaar maakt voor hem. En hoe geliefde? Ja, als de wet in onze oren zijn stem doet horen, dan is er geen ontkomen meer aan voor onze ziel. Als in waarheid die heilige wet ons bij de keel grijpt, is het voorbij. Maar let hier eens op. Waardoor komt dat voornemen van de zoon hier ook naar buiten openbaar? In wat voor betrekking, in welke verhouding doet hij nu belijdenis van schuld? In deze liefdeverhouding. Liefde. Altemaal liefde. Hij staat hier niet voor een rechter die zegt, ga achteruit een paar stappen. Of morgen zal ik u horen over deze zaak. Of schop hem eruit, levert hem de pijnige zoon. Hij staat hier tegenover de liefde van dat betere verbond, de trekkende liefde des vaders in de zoon geopenbaard. Let daar eens op. Leer kan verschillende wegen bewandelen. Hij kan langs vele wegen brengen tot de kennissen van hem en van onszelf. Maar welk een uitnemend beeld geeft dit. Wij zouden zeggen, het kan met die jongen niet anders aflopen dan dat hij door de rampzaligheid heen gesleept wordt. Vinden de mensen wel mooi, hoor. Er is een preek over gehoord, over die doorvloeiende geestel, dat de mens beter heel zijn leven bij zijn voeten door de rampzaligheid gesleept kan worden dan zijn eigen bedriegen. Oh, dat is allemaal onzin. Wij weten geen eens wat de rampzaligheid is. Een ritseling daarvan doet ons hart van doodschrik beven. Maar kijk hier eens naar. Hier. In die verhouding. Daar moet het harde hart wel onder verbreken. Daar moet schaamte het aangezicht wel bedekken. Daar komt het wel uit gewillige monden. Ik ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden. Dat is wonder, mag je wel eens omdenken. Als je soms anderen hoort, die langs zulke helse, benauwde en benarde wegen gegaan, dat gij denkt bij uzelf, nou, ik weet het niet. Ik voel wel dat ik een ongelukkig mens ben. Ik geloof ook wel dat in mij geen goed woont. Van alle eigenschappen des geestes en des geloofs kan ik er niet eentje bespeuren en vinden. Maar ja, toch, dat is dan zeker nog niet dat ongeluk waar die man of die vrouw van praat. Want dat, jongen, zijn niet ontroerd. Zie hier wat dan. Aan deze gelijkenis, die toch een beeld is van de werkelijkheid. Daar stond iemand die hem kuste. Daar zag een moordenaar niet de rechter hangen, maar een zich dood liegende borg. en middelaar aan het vervloekte hout des kruises, die deed hem getuigen, wij toch rechtvaardig, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Zijn oog werd geopend voor hem. Dat mag nu tot troost zijn van ellendigen die, zoals eens iemand zei, in de Kreupelstraat wonen, die zich met niemand kunnen meten, en als ze nog eens ergens over willen praten, dan krijgen ze gelijk te horen, ja, maar dat is het niet. Zo gaat het niet. Ze heeft wel eens wat anders moeten gebeuren, tot troost van ellendigen. Als één ogenblik de eeuwige liefde God zich openbaart aan zulke verlorenen, dan is alles weg. Hunnerzijds is er niets dan onwaarde, schuld, maar zijnerzijds is er niets dan licht, leven, genade. Zodat hij wel zou willen uitroepen met alle dieren en schepselen. Ach, of nu al wat in mij is, hem prees, hem alleen. Schuldbekentenis, belijdenis, dat houdt niet alleen in, vader, weet je nog, ik heb vroeger wel eens dit gedaan en dat gedaan. Nee, maar het raakt de wortel. Ik ben niet meer waard een kind te zijn. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En dan lezen wij, gaan over tot onze tweede gedachte, de schuldvergiffenis. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten en breng het gemeste kalf en slachtvet en laat ons eten en vrolijk zijn. Dit zijn natuurlijk bij uitstek woorden die op alle mogelijke wijzen vergeestelijkt zijn. Gemeste kalf en dat geslacht wordt, dat wordt dan de slachting van de Heer Jezus Christus, hoe hij gekruisigd is, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ja, wij zullen toch ook eerlijk moeten bekennen dat deze maaltijd die hier een aanvang neemt, is geen offermaaltijd. Zoals men ook wel kende, is geen maaltijd, geen offermaaltijd. Het is juist een maaltijd na verzoening en ten bewijze van de herstelde verhouding. Het is een maaltijd van blijdschap en van vreugde. Anders zou je moeten zeggen, in de dadelijke bewustheid worden een eerste zonde vergeven en dan krijgt hij een oog op de lijdende knecht des Heren. Dat geloof ik niet. De zondevergeving hangt juist aan het geloof in de Heer Jezus Christus. Tenminste voor de waarneming des harten. Daarom, ik geloof zeker dat het een geestelijke betekenis heeft, alle deze dingen. Het wil ons een samenvatting geven van hulp en heil, ons aangebracht. Dat wil het ons zeggen. Daarom heb ik er ook niets op tegen. Tegen dit, maar de vader, met andere woorden, jongen, ik wil niet dat je als huurling bij mij komt. Die ik voor een paar weken gebruik als ik het druk heb. En dan weer met ontslag naar huis stuur. Dat wil ik niet. Nee. Ik wil zelfs nog niet dat je bij de dienstknechten hoort. Ik wil je mijn zoon doen zijn. mijn eigen kind. De zoon krijgt geen gelegenheid om het uit te spreken. De vader heeft hem weer gekust en in zijn armen genomen. En de liefde, de eeuwige liefde, maakt het onmogelijk om te zeggen. Een huurling. Die met zijn zuur verdiende geld zichzelf in het leven moet behouden. Die zegt, ik wil er hard voor werken, als ik maar nee. Hoewel dat in het hart op kan komen en zeggen, oh, als ik maar eens hem. De Heere wil dat niet. De Heere sluit dan alles toe bij zijn ziel. Het is jammer dat je dat ook weinig meer ziet gebeuren. Tegenwoordig is het al een heel groot kenmerk van genade als iemand huurling is en als hij zijn leven lang wil blijven ook. Zo'n krabbelaar. Buiten de deur, door een reet en een spleetjes te mogen kijken zoals men dat noemt. Ja, dan is het wel echt. Maar dat wilde de Heer niet. De Heer wil zonen en dochteren hebben. Ziet hier ik en de kinderen die zij mij gegeven hebt. Daarom, hij komt er niet aan toe. De vader doet het weg. Niet in toren, maar in liefde. Hij dekt toe met zijn liefde. De liefde des vaders verhindert dat hij aan zou houden en zeggen, ach, u hoeft me geen kind te noemen, maar ik zal wel huurling zijn. Ik zal wel werken voor u, voor mezelf. Als ik dan maar bij u in dienst mag komen om wat te verdienen, dan is mij al genoeg. Nee, zegt de vader, dat duldt mijn liefde niet. Want de dienstknecht blijft niet eeuwig in huis, maar de zoon, die blijft eeuwig in huis. O geliefde, daarom, maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, dat is een tegenstelling. Waar hij zich veroordeelde en verfoeide, waar hij zich zag als zulke verachtenswaardige, die moest bekennen, vader, ik ben uw gramschap waardig. Dat ben ik waard. Heb ik mezelf waardig gemaakt. Daar krijg je de tegenstelling. De vader gaat ook spreken. Hij hoorde, hij was er blij mee. Met dit was hij blij. Ik ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden. Met huurlingen kan hij niet blij zijn in wie, maar met dit is hij blij. Dat is ook genoeg ook. Daar heeft hij behagen in om dat te horen. Maar dat is nog genoeg ook. Dan neemt hij direct de draad over. Hij laat hem geen eens uitpraten. Nee. Het is heel anders de mensen voorstellen. Dat is het onderzoek door de wet. Dat houden ze voor het onderzoek des geestes uit het verbond der genade. Het onderzoek met de wet. Heb je er wel eens op gelet dat duizenden mensen bekeerd zijn met een onderzoek door de wet? En dan is het heel anders. Want dan is die Heere is niet zo gauw uitgepraat. Die neemt het niet zo gauw over. Want die gaat opzommen. Ja, mijn jongen. Toen en toen en toen en nog eens en toen en toen. Nou, dan al die dingen worden naar voren gebracht. De mens allemaal voor dingen gedaan, misstappen. En dan uiteindelijk ondertekent hij dat allemaal, dat waar is. Dat doet de wet. Vergeet dat niet. Als daar niet tegenover komt te staan, de eeuwige liefde des vaders, dan zinken we weg. Met het geslacht van evangeliebespotters en zonen van Haga. Dit doet het dierbare evangelie, maar de vader zeide, stil maar. Stil maar. Die zie je ook niet tegen die moordenaar. Ga nou eens precies zeggen hoe is het allemaal gegaan. Nee.
Nee, dat doet hij niet. Hij zegt iets heel anders. Hij neemt het over. Hij zegt, zoet maar jongen. Je vader weet het wel. Zoals met de hemelse heren ook. Hij weet het al lang. Hij ontmoet zijn eigen werk. Hij heeft er geen behagen in. Het is ook niet nodig. Want met de belijdenis, ik ben niet waardig uw kind genoemd te worden. Daarmee zegt de zondaar toch, vader, ik ben alles kwijt. Ik heb niets meer. Wat mijn aanspraken daarop zou kunnen doen gelden. Hij weet het wel. Oprecht mijn zonde. Al mijn zonde. Al is het niet in het opsommen van 101 daden. Al mijn zonde. Ik ben mij laatst ontzonderd mij met hyssop. En mijn ziel nu gans mij laatst zal rein zijn en genezen. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, jongen, dat zijn, laten we hier even zeggen, beelden van de predikers van het evangelie. Laat het zomaar even noemen. Hij zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed. Dat is schuldvergiffenis. Het beste, dat lange gewaad, het feestgewaad, dat deed een huurling niet op. Dat kon niet, dat kon je niet werken. Nee, dat is echt voor als het feest is. Met andere woorden, de vader, hij zorgt voor dat gewaad, waar wij onze jas en ons pak in de gaten krijgen. Hij overkleedt in die zin geen uitgedoste mens, die met een pluim op hun hoed en een medaille op hun borst van weet ik wat ze allemaal meegemaakt en wat ze allemaal hebben. Die worden niet gekleed. Er heeft geen enkele zin. Er heeft geen zin voor. Merk op die lijn. Ik ben niet waardig uw zoon genoemd te worden. Dat ziet u toch wel, vader? De klederen die ik gekregen heb, die heb ik allemaal doorgejaagd. Die zijn weg. Die zijn weg. Uw beeld ben ik kwijt. Ik lijk er niet meer op. Zelfs het kleed dat u in het paradijs maakte, voor het gevallen mensenpaar, dat heb ik ook nog weggegooid. Ik heb zelf wat gemaakt. Een beter pak. Dat pak wijst nog aan waar ik vandaan kom nu, heren. Dat draagt de snit van deze wereld die in het boze ligt. Geheel en al door het dorp, de gaven zijn erin. Nu, breng hiervoor het beste kleed. Het beste. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Ik zou dit alles samen willen vatten in dat de Heere opent voor die ellendige meer en meer al de schatten van het evangelie. De schatten van het dierbare evangelie. En daar hoort bij het kleed der gerechtigheid van de Zoon Gods. Goed doet geen nut ten dagen der verborgenheid. Dat heb je gemerkt, jongen. Denkt vader, dat heb je wel gemerkt. Nee, alles vergaat. De mens die in waarde is, blijft niet. Breng voor het beste kleed. Doe het hem aan. Doe het hem aan. Wat betekent dat? Kan hij dat niet zelf? Dat kan hij niet. Zijn handen beven zo. Hij zegt, troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. spreek naar het hart van Jeruzalem. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden van de hand des Heer. Dat is opmerkelijk, hè? Doet het hem aan. Dat kan je soms wel eens beleven, ook in de praktijk van het leven, dat je bij zo iemand komt. Dat kan. En je noemt het woord, en er is geen vrijmoedigheid. Ach nee, het is net alsof er een zekere afweer is, dat is te groot. Dat gebeurt wel eens, dat je innerlijk vervrijmoedigd wordt om het aan te doen en te zeggen, gij zijt toch een koningsdochter, geheel verheerlijkt, inwendig. Dan luister je ook niet meer naar al tegen een ander, dat ben ik niet. En dan zou dan die ander zeggen, dat is te groot voor mij, was het maar waar. Dan zeg ik, mag ik soms nog zeggen, doet het hem aan. Gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is. Dat moet je soms persoonlijk zeggen. Dan zou zo'n ziel dan zeggen, ja, maar was dat maar waar. Het is waar. Gij zijt in hem volmaakt. Alleen, gij ziet de verkeerde zijde. Ja, het is een wonderlijke tekening voor de verslagen harten der kleinmoedigen die haar hand niet meer uit durven te steken en zeggen, het is te veel, te veel. Dan zegt de Heer, dat moet nou geschieden door de prediking van de gerechtigheid van Christus. Doet het ze aan. Doet het ze aan. Laat die lompen nou vallen, trek die weg. Trek die weg. Vertel dat het alles voor de mol en de vledermuis is. Maar ook, trek aan. Laat je niet afschepen. Ga niet gauw mee zitten te praten als er een arme stakker zegt, oh, het is met mij zo. Nee. Ga niet zo gauw mee praten. Als ze zegt, ik ben niet waardig uw zoon genoemd te worden. Maar trek het ze aan. Breng voor. Dat is een troost. Al niet dat wij iets aan kunnen trekken, maar wel het woord. Het woord, als we dat mogen noemen en prediken, dat is een aantrekken van de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid Christi. Kan die er soms in één ogenblik doen? Kun je het niet maken, zeg het erbij. Kan het niet maken. Maar het kan dat je onverwachts ergens bent en dat de Heere zegt, breng voor het beste kleed. Trek het ze aan. En dat je in het vaste geloof mag getuigen. Gij zijt in goede handen. Eens komt alles zeker goed. Zeker. Zie op hem. Daar gaan de lampen. Daar gaat alles. Daar gaat alles. U zegt, ja, door veel is gezegd, het is hier een gelijkenis. Waar hoor je nou van Christus? Nou ja, het gaat eigenlijk hier om de trekkende liefde des vaders uit te beelden. Maar zie hier, hij zegt, breng voor het beste kleed voor al die ellendigen en trek het ze aan. Boodschap zijn heil van dag tot dag. Hoe liefelijk zijn de voeten desgenen die vrede verkondigen, de vrede van dit kleed. Het heeft de Vader duur betaald. Want daar heeft hij zijn enige geboren zoon voor doen ontkleden aan het vervloekte hart. Daar heeft hij zijn kind voor ontkleed, die naakt in uiterste schande en verlating voor zulke lage zondaren daar gehangen heeft. Doe het hem aan. Zit stil, mijn dochter, zegt Naomi. Zit stil, die man zal niet rusten. De apostel zegt, wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Doet aan als heilige en beminde broeders. Het is alles even onuitsprekelijk groot. Breng voor en doet het hem, deze ellendige aan, trek het hem aan. Heeft hij dat verdiend? Hij niet. Kan hij ervoor betalen? Ook niet. Wat kan hij er dan voor geven? Hij zal er toch iets voor doen? Nee, alleen zijn zwarte gescheurde lompen. Die, dat is het enige wat hij aan te bieden heeft. Dat is het enige wat hij heeft. Maar de Heer zegt, met macht, breng voor. En geeft een ring aan zijn hand. Een ring aan zijn hand. Dat is ook een teken van gemeenschap, van verbondenheid, van een vrije te zijn. Niet een huurling, een vrije te zijn. Een ring. Ik dacht toen ik dat las aan het woord. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid. Ik zal u mij ondertrouwen in waarheid en in barmhartigheid. En in goede tierenheid. En ik zal u mee ondertrouwen in geloof. En gij zult den Heere kennen. Een ring aan zijn vinger. Dat wil zeggen. Mijn zoon. Gij zijt van mij. Gij zijt de bruid van mijn zoon. Gij zijt de gekochte. Hier is het bewijs. Hier is de zekerheid. Hier is uw aankleding. Hier is uw rust, uw troost. Dit is het waarvan gij zeggen zult, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, ook toen wij dood waren, door de misdaden en de zonde, toen ook. Een ring. Welke troost. De duurzaamheid. De kostelijkheid. En de waardigheid van Christus. Die de arme en ellendige. Die zijn ring al lang verspeeld is. Daar in dat verre vreemde land. Dat hij zegt. Ik doe het toch. Ik heb u toch lief. Met een eeuwige liefde. De ring lag al klaar voor. En geef een ring aan zijn hand. En schoenen aan de voeten. Schoenen. Dat was ook het teken van een vrije te zijn. Geen lijfeigene, geen slaaf, geen huurling. Maar een vrij man te mogen zijn, dat betekent eigenlijk niet naar het veld, maar wandelen op zere wegen. Wandelen langs zere wegen. Schoenen wil zeggen, onbekwaam geacht voor alle werk. Maar waardig geacht deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Schoenen. Dat wil zeggen, gij hebt, o Heere, in het dodelijk tijds gewricht, toen ge uw lieve zoon, toen ge die overgaf tot een spot en smaad van mensen op Golgotha. Toen hebt gij mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Daaruit hebt gij in de tijd mijn voet willen schragen. Met schoenen. Opdat ik zou wandelen in het vrolijk levenslicht. Schoenen aan de voeten. Ja, je zou zeggen, wandel nu maar voort. Zo, ge zijt niet gebonden. Ge zijt bekleed. Alle doornen en distelen. Ik geef u schoenen. Uw voeten, zij zullen niet doornageld meer worden. Gij zult wandelen en gij zult zingen met de knecht. Dan wandel ik vol moed op ruimer baan, nadat mijn ziel geloofd heeft, uw bevelen. Schoenen aan de voeten. Ja, zegt de apostel, dat is die innerlijke bereidheid des evangelies. Om niet meer te willen zijn dan een begenadigde. En ook niet minder te willen zijn dan een begenadigde. Maar om te staan in de hoop der heerlijkheid en der genade Gods. Geliefde, zo is de jaren kwijt. Het heeft iets langer geduurd dan ik dacht. De tijd is verstreken, dus wij laten de rest rusten tot zijn gedachtenis. En zij begonnen vroeger te zijn. Hier was die verwonderd. Maar wij mogen elkander wel vragen. Van nature zijn wij verwonderd over het beeld. Lees je in de Bijbel. De ganse aarde verwonderde zich over het beeld. Dat zijn de goden van de tijd. Dat is in deze tijd de techniek. Allerlei dingen. Ruimte, reizen, noem maar op. Dan kan de mens intens daarmee vervuld zijn. Hij kan zich overal over verwonderen. Maar niet over dat wonder wat God gedaan heeft. Nu. Zie dan eens. In het boek van uw leven. Uw boek was zwart, zeiden wij, niet waardig zijn zoon genaamd te worden. Maar heeft de Heere ons zijn boek ook wel eens laten zien, dat andere boek dat des levens was. Zijn levensboek van die dierbare zoon, waar nergens één zwarte vlek te vinden was, en waar toch op iedere bladzij stond, vervloekt is een lievelijk die niet blijft. Dan zijn we in de stand, of dan hebben we in ons leven, het zijn bij ogenblikken, zolang als de Heer dat wil, hebben wij ervaren de stand en de staat waarin deze zoon terecht kwam. Verwondering. Hij zal verwonderd zijn geweest. Hij zal gezegd hebben, jongen, zojuist was ik nog niet om aan te zien. En nu, dat kleed, die schoenen, die ring, hoe is het toch eeuwig mogelijk dat God bemoeienis wil hebben met weglopers en weggelopenen. En dat hij zijn trekkende liefde wil uitstrekken tot zondaren en zondaressen. Kan soms zo door de Heer in de ziel gemerkt worden. Waar je dan ook bent, op de weg, thuis of op het land. In één ogenblik dat de Heilige Geest de ziel des zondaars aanroert en hij van verwondering gaat zingen, gelooft zij God met het diepst ons zag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst te wijzen. Amen.